Goedemorgen gemeente, jongeren en ouderen, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee Alma uit Nieuwegein. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde voor de wijkas. De eerste 2 collecten worden na de preek gehouden zoals gebruikelijk en de derde bij de uitgang. Alle collecten van harte aanbevolen. Bloemengroet. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Martin van der Ben, dokter Danelstraat nummer 1. We zoeken nog een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. De diensten voor Deo Volente zondag 7 mei om 9:30 morgens, dan weer in de grote kerk, dominee Foppe, en dan is er ook bevestigingsdienst van ambtsdragers. En om 16:45 middags hier in de Exoduskerk, dan is de voorganger dominee Van Duin uit Delft. Vanmiddag komen we weer als gemeente bij elkaar samen hier in de Exoduskerk. De dienst begint dan ook weer om 16:45. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Foppe. Er staan ook liederen in de weekbrief die we vanmiddag zullen zingen. Deze dus graag vanmiddag weer meenemen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en zetten deze voort met het zingen van Psalm 138, de versen 1 en 2.
In deze dienst verwachten wij alles van u, Heere. U, de schepper van de hemel en van de aarde. De schepper van elk mensenleven. En u bent de God van trouw. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid. Want u laat nooit los wat uw hand begon. En daarom is er genade en vrede van God onze Vader. Van Christus Jezus onze Heere. In en door de verbondenheid van God, de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort door samen ook de versen 3 en 4 te zingen van deze psalm 138. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heere wegen. Psalm 138, 3 en 4. Het 14e vers, dat is het laatste couplet van Psalm 118. We zingen het als loflied op de wet van God. We luisteren naar het gebod van God. Ik wil dat met u en jou doen volgens de vermaning die Paulus geeft in de brief die hij schreef aan Rome. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet van God vervuld. Want de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven en u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde, die doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. Amen.
Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. Laat ieder zeren goedheid loven. Want goed is dopper majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Zullen we samen bidden? Ja, wij komen tot u. Want tot wie kunnen we beter komen dan tot u? U hebt immers woorden van eeuwig leven. En voordat wij komen tot u, komt u al tot ons. In de schepping die vanmorgen weer is ontwaakt. En als we er oog voor hebben, wat kunnen we uw majesteit daarin ontdekken? De ouderling van dienst die sprak er ook over, vol verwondering. Wat kunnen we u prijzen daarin, maar ook vanmorgen in ons lied. Dat we kunnen zeggen, u bent mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit, uw heerlijkheid, uw glorie. En die glorie is weerspiegeld in die ene mens die het allemaal heeft volbracht. Onze Heer Jezus Christus. En we danken u dat we vanmorgen ook samen mogen komen in uw naam. En door hem weten we eens en te goed dat u een God bent vol van genade. Wie we ook zijn, waar we vandaan komen. Of nou jong of oud zijn, een bijzonder leven hebben gehad of niet. Als we tot u komen als de God van genade, Dan ziet u ons aan op onze bestemming. Dat we er mogen zijn. Dat we gewild zijn door u. Dat er een schepper is die heeft gezegd, en onder miljoenen heb ik ook jou op het oog. En die God van genade, die willen we hier aanbidden. Want dat gebeurt in de schepping niet. Tenminste, niet hoorbaar. Het kan alleen maar in het gesproken woord, in onze lofzang. En we danken u dat we daar ook vanmorgen mochten mee beginnen. Dat we met ons ganser hart uw naam mochten verhogen. En wilt u geven dat deze dienst ook daar het uitgangspunt in heeft. Dat we een eredienst met elkaar mogen houden. Dat u mag tronen op onze lofzangen. En geef onze broeder Struik ook daarvoor Heere God, alles wat hij nodig heeft om ons daarin mee te nemen. In dat loflied. Zodat we, Heere God, ook daarin uw naam mogen verheerlijken. We danken u voor deze zondag. We danken u ook voor de vele kinderen die er vanmorgen ook in de kerk zijn. Heere God, wat heerlijk dat we jong mogen zijn. Dat we vakantie hebben of vakantie hebben gehad of er nog naar uitzien. Heere God, wilt u ook geven dat onze kinderen, die toch ook de toekomst zijn, een nieuwe generatie, dat ook zij, Heere God, geraakt mogen worden. En we vertrouwen erop dat ook uw woord, ook in onze tijd, nooit leeg terug zal keren, juist ook bij hen. Geef hen een goede zondagschool, geef dat ze ook samen, Heere God, mogen ophoren van uw woord. Geef allen die daar leiding aan geven, ook de vreugde in het dienen van u. En dat we zo samen, Heere God, deze zondag mogen vieren. Zo wacht alles op u. Heere God, wilt u door uw geest de grenzen doorbreken die wij soms als mensen hebben gemaakt. Hier in de kerk, ook als we meeluisteren via de moderne techniek, geef ook dan, Heere God, dat we een opmerkzaam hart zullen hebben, een horend oor, en geef ook dat zij de verbondenheid met ons mogen ervaren. Maar wat nog veel meer is, de verbondenheid met u, de eeuwige God. Zo wacht alles op u. Spreek, Heere, want uw gemeente, ze hoort. Amen. Twee lezingen zijn er vanmorgen uit het Nieuwe Testament. De hoofdlezing is gekozen uit de Colossensebrief. En daar beginnen we maar mee. Colossense 2. We vallen er eigenlijk een beetje midden in. Colossense 2 vanaf vers 16. En dan lezen we door tot hoofdstuk 3 vers 4. De brief die Paulus schreef dus aan Colossen. Colossense 2 vanaf vers 16. En daar lezen wij het woord van God aldus. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken en zich niet houdt aan het hoofd waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? Als pak niet, proef niet en raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. En deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en ook verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die van boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De tweede lezing is gekozen uit het Markus-evangelie. 7 versen uit Markus 7 lezen we. Markus 7, de eerste 7 versen. En dan lezen we in Markus 7 de volgende woorden. En bij hem, dat is bij Jezus, verzamelden zich de fariseeën en sommige van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommige van zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen, brood aten, berispten zij hen. Want de fariseeën en alle joden eten niet als zij niet eerst grondig de handen gewassen te hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de oude. En als ze van de markt komen, eten zij niet als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en de kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de oude, maar eten zij het brood met ongewassen handen? Maar hij antwoordde hun, terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd. Zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die de geboden van mensen zijn. Tot zover de lezingen van morgen uit het woord van God. We gaan zingen uit Psalm 139 uit de Nieuwe Berijming. Die staat ook afgedrukt op uw weekbrief. Psalm 139, waarin wij God prijzen als de schepper die vanaf het begin al met ons bezig is geweest. En in het naspel zullen de kinderen naar de zondagschool gaan. Maar eerst Psalm 139. Na de verkondiging zingen we gezang 317 uit het liedboek, ook afgedrukt op uw weekbrief. We leggen de vinger vanmorgen bij Colossenzen 2 vers 20 en dat vers zal ik u en jou nog een keer lezen. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? Gemeente van Christus. Vroeger als kind is mij geleerd om met twee woorden te spreken. Als je met twee woorden sprak, dan was je fatsoenlijk opgevoed. Dat hoorde nu eenmaal zo. Nou, ik werk zelf in het onderwijs, in het voortgezet onderwijs, Rotterdam-Zuid, een middelbare school, een lyceum, met meer dan 50 verschillende nationaliteiten. Je kunt je niet voorstellen, die hele multicultuur-samenleving verenigd in één school. Maar ik merk in onze school dat met name de oudere docenten, de oudere generatie, die is hierop gebrand. Dat leerlingen leren om met twee woorden te spreken. Het is niet ja, maar het is voor jou nog altijd ja, meneer. Twee woorden spreken. Als je dat doet, ben je dus fatsoenlijk opgevoed. Het bijzondere was, toen ik op het internet eens ging kijken hoe dat nou ongeveer is ontstaan, dat ik ontdekte dat Wikipedia, de bekende encyclopedie, hier zelfs een onderwerp aan heeft gewijd. Met twee woorden spreken is ondergebracht bij het lemma beleefdheid. En beleefdheid is dan, zo las ik, een sociale vaardigheid die de omgang in de maatschappij vergemakkelijkt. Nou, beleefdheid. Als er iets nodig is, denk ik, in onze huidige maatschappij, in onze huidige cultuur, is het dat wel, dat we weer leren goede omgangsvormen te hebben. En Wikipedia geeft dan aan, geen gejij en gejouw tegen volwassenen. Je ouders misschien aanspreken met u. En in dat hele rijtje komt er dan ook dat zinnetje dat je leert om met twee woorden te spreken. Bijzonder is wel dat Wikipedia aangeeft dat dit iets is van de jaren 50 uit de vorige eeuw. Nou, als dat dan zo is, ik ben van 68, ik ben nog net geen 50, mocht niet aanschuiven bij het diner van de koning helaas. Alhoewel, moet je daar gelukkig mee zijn, maar dat is wat anders. Maar ik kom uit de jaren 68, maar blijkbaar ben ik dus door mijn ouders heel ouderwets opgevoed. Nou, ik ben geen moraalridder, maar waar ik wel voor vecht en waar ik wel voor pleit is dat we vooral in onze maatschappij, waarin er zoveel taalverruwing is, platte taal is en allerlei dingen, uitingen die daaraan gepaard gaan, dat we misschien weer leren, ook een nieuwe generatie, om respectvol met elkaar om te gaan. En dat leren spreken met twee woorden is daar misschien wel een onderdeel van. En in de kerk en in het christelijk geloof. Wat zijn dan binnen het christelijk geloof de twee woorden die we moeten gebruiken als we willen spreken met twee woorden? Of zou je dan kunnen zeggen, dan heb je misschien aan één woord genoeg. Nou, ik zei het al, ik kom uit het onderwijs. En ik zou u en jou zomaar een vraag kunnen stellen natuurlijk. Ik kan iemand de beurt geven. Net zoals ik kinderen kan wegsturen naar de kindernevendienst. Zo kan ik met even goed gemak ook zeggen van, wat zijn het dan? Die twee woorden als het gaat over het christelijk geloof. Welke twee woorden zijn dat volgens u en volgens jou? Nou, ik hoor nog niks natuurlijk. Had u ook niet gedacht, denk ik, dat dat zou gebeuren. beetje interactief. Ik heb begrepen dat Calvijn dat trouwens ook al deed, dus niks nieuws onder de zon. En dat betreft past het daar precies bij. Maar wat zijn nou de twee woorden als het gaat over het spreken in het christelijk geloof? Wie durft? Laat ik net zo lang stil blijven tot er toch iemand tevoorschijn komt. Ja, nou, ik zal het dan maar zelf zeggen, hè, zeggen we dan, toch? Ik word er ook voor betaald vanmorgen, zo moet u maar denken. Nou, volgens mij zijn de twee woorden als het gaat over het christelijk geloof zijn zonde en genade. Hè, want zo degelijk ben ik ook wel opgevoed dat mij vroeger in de kerk altijd geleerd werd dat het daar uiteindelijk allemaal omcirkelt, om zonde en genade. En het liefst ook in die volgorde. He, dat je eerst grondig je zonde moet leren kennen. He, waaruit kent gij uw ellende? En als je dan je zonde leren kennen, dan ging je roepen om genade. En dan ontving je in Christus een genade God. En zo wordt dan, om het eens heel met de talen Kanaans te zeggen, zo wordt dan de mens op zijn diepst vernederd en God op het hoogst verheerlijkt. Nou, voor sommigen klinkt dit waarschijnlijk heel bekend in hun oren. En voor anderen misschien voor het eerst of weer opnieuw zeggen we dan geloof ik er ook maar weer bij. Maar zonde en genade, dat zijn wel de termen als het gaat om het christelijk geloof. Maar de vraag is, word je zo een fatsoenlijk mens? Word je zo een ander mens? Dat is nog maar even de vraag. En vooral als we het zetten in deze volgorde. Zonde en genade. Ik zou u en jou de suggestie willen geven, als je het dan graag wil aanhouden, het mag van mij hoor, niks mis mee, maar zou je het ook om kunnen draaien? Zou je ook kunnen zeggen, het gaat om genade en zonde. Dat de genade van God voorop gaat. Net zoals in alle brieven van Paulus, daar begint hij ook mee. Hij begint niet met het vinger, nee. Hij begint altijd met genade en vrede voor u. En als ik dan toch denk aan die volgorde van genade en zonde, in dat andere perspectief, dan moet ik altijd denken aan dat verhaal van de Heer Jezus, dat Petrus daar was in dat schip. En dat dan Petrus zag dat de Heer Jezus ook Heer was over de winden en over de hele schepping. En dat hij toen Jezus aankeek en dat hij toen pas zei van, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Volgens mij, als je overweldigd wordt door de genade, dan komt dat met die zonde vanzelf wel goed. Dan wordt dat vanzelf in een goed perspectief gezet. Leren dus om met twee woorden te spreken. Het bijzondere vanmorgen is, en daarom begin ik ook deze preek daarmee, het bijzondere is dat vanmorgen in ons gelezen gedeelte deze woorden totaal ontbreken. Niet alleen in het stukje wat we gelezen hebben, maar ook in de hele brief. Ook in die andere gevangenschapsbrieven, want de Kolossenbrief is een gevangenschapsbrief. Paulus zat in Rome gevangen en alles leek dood te lopen. Maar juist dat hele negatieve dat Paulus gevangen zat, dat gaf hem als het ware een pen in zijn handen die zo vaardig ging schrijven, om het met de oude bereiding eens te zeggen, dat daarin woorden aan het papier zijn toevertrouwd waar we ons vandaag nog steeds over kunnen verwonderen. De Efese brief, de Filippense brief, de Colossense brief. Het zijn brieven ontstaan uit een zekere druk, uit een soort ballingschap. En God gebruikt dat om het diepe geheim van Christus nog grondiger te gaan doordenken. Nou, dat is alleen al een preek op zich waard. Ik weet niet, we zullen allemaal in ons leven de ups en de downs hebben, de bergen en de dalen. Maar de negatieve periodes die dan door ons vaak als negatief worden bestempeld, die kunnen later wel eens de kansen zijn waardoor de Heilige Geest als het ware iets nieuws laat zien in het perspectief dat Christus ons wordt voorgesteld in een gestalte die we nog nooit hadden kunnen dromen. Maar zonde en genade ontbreekt echt in deze brief. Heeft Paulus dat dan niet geleerd? Is Paulus dan een onfatsoenlijk mens? Nee, natuurlijk niet. Hij komt vanmorgen met een ander woordduo. Een heel verrassend woordduo. Als Paulus spreekt over het evangelie van Christus Jezus, dan gebruikt hij zeker twee woorden. Hij spreekt dan over kruis en hij spreekt dan over opstanding. Dat zijn de termen waar Paulus het evangelie in giet. En eerlijk gezegd zijn die twee woorden, kruis en opstanding, het afgestorven zijn met Christus en het ook weer opgewekt zijn met hem. In deze werkwoorden wordt het omschreven. Dat is als het ware het raamwerk en de constructie waarin ons gedeelte wordt neergezet. Het gaat dan over kruis en het gaat dan over opstanding. U vindt die woorden terug in ons tekstgedeelte, vers 20. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven. Dat is het kruis. En in hoofdstuk 3, vers 1 staat er dan weer opnieuw dat zinnetje met als u dan met Christus opgewekt bent. Dat is dan de opstanding. En je zou kunnen zeggen, vanmorgen zoomen we als het ware in op die ene kant. Dan zoomen we eigenlijk in op wat betekent het vanmorgen om nou te zeggen dat je met Christus afgestorven bent. Het gaat dus over kruis en over opstanding. Als u het in een beeld zou willen hebben, dat onthouden we vaak veel beter. Beelden, zo zit ons geheugen ook een beetje in elkaar. Dan zou je kunnen denken aan een scharnier. Er komt nu net straks iemand binnen met een kind en die gaat door die deur op dit moment. En in die deur zit een scharnier. En die scharnier heeft een spil, zo'n pin zit erin. En die scharnier die kan twee kanten opgaan. Je kunt naar binnen en naar buiten gaan. En je zou kunnen zeggen, dat is de structuur van morgen van het evangelie. Het is kruis en opstanding. En de spil van de scharnier, dat is Christus zelf. Het werk dat hij heeft gedaan, eens en voorgoed voor ons volbracht. In Goede Vrijdag en Pasen, die wordt bij ons in dit gedeelte als het ware geëtaleerd. En vanmorgen zoomen we dus in op die ene kant. Maar het is de bedoeling dat daardoor een deur open gaat naar het volle evangelie. Naar het evangelie van de heerlijkheid in dat nieuwe leven. En wat mij dan persoonlijk zo opviel, toen ik met dit gedeelte bezig was, is dat Paulus zeer krachtige taal spreekt. Wij kunnen dat in onze vertaling. Ik was hier vanmorgen al een beetje vroeg. En ik denk, ik ga dat gedeelte voor mezelf nog een keer weer hardop voorlezen. Op dat parkeerterrein van het Piazza Centrum was toch helemaal niemand. Ik denk, kan mij toch schelen, ik ga het gewoon eens bij mezelf eens hardop voorlezen. En dan voel je als het ware tussen de regels door de kracht van de woorden, zelfs al in onze vertaling. Maar als je het in het originele Grieks gaat lezen, Dan zul je merken dat Paulus woorden gebruikt die de Heilige Geest zo heeft uitgekozen. Dat er heel veel kracht achter zit. Paulus gebruikt geen krachttermen. Die heeft hij niet nodig. Maar de woorden die hij gebruikt, die zijn heel erg geladen. Vooral in het Griekse origineel. Nou, in onze vertaling dus, die scharnier die we dus gaan bekijken, dat vers 20 en ook 3 vers 1, die beginnen allebei in onze vertaling met een heel klein woordje, met het woordje als. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven. Als. Het jammere is dat daardoor onze Nederlandse vertaling er een voorwaardelijke zin van maakt. Als dit gebeurt, dan kan het zijn, terwijl in het Grieks dat voorwaardelijke er helemaal niet in is geschreven. U moet een beetje denken als je bij de dokter bent, je zit in de wachtkamer, je wordt eindelijk binnengeroepen Je gaat zitten op een stoel, er zit een man achter een computerscherm en die vraagt waarmee kan ik u van dienst zijn. En terwijl je begint te praten gaat hij tikken, want het moet allemaal in 10 minuten natuurlijk afgehandeld zijn. En als je dan wat hebt verteld, wat de klachten zijn, dan kan het zijn dat hij na een paar minuten zegt van nou, ik heb het al een beetje in de gaten. Ik ga u medicijn voorschrijven en als u dat nou 3 keer daags inneemt, dan is de kans groot dat u aan het eind van de week van uw klachten bent verlost. Als u dat inneemt, dan... En dan merkt u, dan zit er een stukje onzekerheid in verborgen. Een onzekerheidsfactor die zelfs in dit voorbeeld 2 kanten kan uitwerken. Hè. Het moet er maar blijken of het juiste medicijn is gevonden. Maar er zijn ook nog altijd mensen, en ik hoor daar zelf ook bij hoor, die zo eigenwijs zijn, dan krijgen ze iets mee en dan nemen ze het niet in. Want dan hebben ze een weerstand tegen medicijnen of zo. En dan gebeurt er dan natuurlijk nog niks. Hè. Dus daar zit er een onzekerheidsfactor in verborgen. Terwijl het Griekse origineel vanmorgen, zowel in 2 vers 20 als ook in 3 vers 1, niets laat blijken dat er ook maar een grijntje, een grammetje onzekerheid in onze tekst is opgenomen. Die is eigenlijk als het ware uitgesloten. Een betere vertaling zou zijn, bijvoorbeeld dit, aangezien jullie met Christus aan de grondbeginselen zijn afgestorven. Waarom, of nog een andere zin, als het nou zo is dat je met Christus bent afgestorven. Hoe kan het dan, nou in ons Nederlands taalgebied heb ik zo'n vertaling nog niet kunnen vinden. Die beperken zich allemaal met de woordjes als of indien. Maar in het Engels taalgebied, als je wat buiten de Nederlandse context gaat lezen, dan zult u merken dat er heel veel Engelse vertalingen zijn die dat onvoorwaardelijke wel hebben opgeschreven. Bijvoorbeeld de New International Version, since you died with Christ. Als het nou zo is dat je met Christus bent gestorven, hoe kan het dan dat je nog in die oude wereld terugkeert? Ik zei al, de apostel gebruikt zeer krachtige taal. Een onvoorwaardelijke zin. Het staat vast zoals een huis vaststaat op haar fundamenten. En die zekerheid, en dan moeten we nog een trede dieper gaan, die wordt nog versterkt door de bijzondere Griekse werkwoordsvorm die Paulus hier aan het papier heeft toevertrouwd. Dat woordje afsterven of dood zijn, dat wordt hier geschreven. En dan ga ik het een beetje ingewikkeld maken, maar ik zal het zo proberen duidelijk te maken. Dan wordt dat geschreven in een zogenaamde aoristusvorm. En een aoristus is een werkwoordsvorm die zowel het eenmalige als ook een totaal en blijvende scheiding aangeeft. Nou, dat lijkt allemaal erg ingewikkeld. En dat is het misschien ook wel een beetje zo. Misschien moet u dit ook maar gauw vergeten. Maar als ik het ontdek, dan denk ik van, oh, wat is het hier krachtig geschreven. Nog krachtiger, niet alleen de zinsconstructie, maar ook nog het werkwoordsvorm. Sterker kun je het niet aan het papier toevertrouwen. Maar ik zal het proberen duidelijk te maken. Gelukkig staat hij er. Ik heb hier een glas water. Nou, glas water, niks bijzonders aan. Maar stel je nou eens voor, en er zitten gelukkig nog wat kinderen in de kerk die over zijn gebleven, maar stel je eens voor dat ik dit glas uit mijn handen laat vallen. Dat ik nu het los ga laten. Wat zal er dan gaan gebeuren? Wat zou er gaan gebeuren als ik dit glas los ga laten? Wie durft het te zeggen? Wat gaat er gebeuren? Dan gaat het glas zeker kapot. Heel goed. Dan krijg je allemaal scherven inderdaad. Heel goed gezegd. Ik denk dat de zwaartekracht, dat God zelfs in een kerkgebouw als de Exoduskapel echt de zwaartekracht voor mij niet even gaat opheffen. Als ik hem echt loslaat, dan is God wel zo trouw aan zijn natuurwetten dat hij dat glas echt laat vallen. En dan valt hij hier op prachtige tegels en dan valt hij inderdaad helemaal kapot. Dan komen er allemaal scherven. Dan heb je misschien wel 100 scherven. Dan blijft er niets van dit glas over. Omdat ik hem eenmalig laat vallen, is de samenstelling van dat glas definitief gewijzigd. Maar stel je eens voor, de koster komt En die veegt al die scherven bij elkaar. En we hebben geluk, het onderstuk is nog wat vastgebleven. En we zouden een vrijwilliger vragen in de kerk. Zou u het willen proberen? Het tubetje lijm van de Action is gauw gekocht. Hè, om van al die scherven op een zaterdagmiddag proberen dit glas weer te gaan herstellen. En stel je voor dat het zou lukken, hè? Dat er zulke grote scherven waren, hè, dat we in elkaar konden leggen. Zou je dan weer datzelfde glas hebben? Hè, je zou het misschien kunnen maken, je zou wat kunnen repareren. Zou je dan nog steeds hetzelfde glas hebben als je hem weer in elkaar hebt gelijmd? Nou, het antwoord ligt voor de hand, denk ik. Ik denk het niet, hè. Ik denk dat er zelfs mensen weigeren om uit zo'n glas van nog langer te drinken, hè. Want het is toch omdat je dat één keer hebt laten vallen, ook al zou je dat weer in elkaar lijmen, dan heb je nooit en te nimmer meer datzelfde glas. Nou, zo zou je, hè, de aoristusvorm, hè, dat eens en voorgoed, dat eenmalige, dat glas valt eenmaal, zo zou je die aoristus kunnen, dat heeft gevolgen dus ook voor de toekomst, daar kun je nooit meer achter terug. Hè, en dat staat hier geschreven. Maar het vreemde is, en zo vreemd is dat eigenlijk niet, dat in de context van ons gedeelte er mensen waren die toch stiekem bezig waren dat oude glas weer te gaan herstellen. En de lijm kregen ze aangereikt door mensen die in die gemeente waren geïnfiltreerd. He, die lijm die kregen ze aangereikt door zogenaamde dwaalleraars, noemen wij dat. Maar het waren gewoon verlichte mensen die met andere ideeën in die gemeente kwamen. En die zeiden van, ja, jullie hebben Christus wel aangenomen. Je bent al met hem gedoopt. He, want dat is de context. He. Er is een hele diepe scheiding gekomen tussen jullie oude leven en jullie nieuwe leven. Jullie zijn weliswaar, maar er moet nog wel wat bijkomen. He, dat Christus alleen genoeg zou zijn, dat je daaraan genoeg zou hebben, he, dat is eigenlijk niet het beeld. En stiekem waren die mensen daar gevoelig voor. En je zou kunnen zeggen, zij waren stiekem bezig dat oude glas wat ze al lang achter zich hadden gelaten. En ze waren uit dat nieuwe glas gaan drinken. Ze zouden bijna kunnen zeggen met Psalm 23, mijn beker vloeit over. En die beker van genade, van de overvloed leefde zij. En toch kwamen ze in de verleiding om daarnaast dat oude glas opnieuw te gaan herstellen. En terug te verlangen naar de dingen die er toen waren. Nou, in de context van de brief waren er dus wijsheidsleraren. Ze worden aangeduid met de filosofie. Hele ingewikkelde materie trouwens, die dwaling daar in Kolossen. Het is een mix van Joods geloof, Joodse tradities, vermengd met de angst voor demonische krachten, die als het ware de wereldgeschiedenis beheersen. En tegelijkertijd zaten ze ook nog in Kolossen. En van Kolossen is niets overgebleven. Turkije, Anatolië, Klein-Azië, het Frigische gebied, vol met aardbevingen. Nou, wij weten een beetje in Groningen wat aardbevingen met mensen psychisch doet. Er was daar een zekere angstcultuur. Je moest als het ware de machten in de wereld te vriend houden. En als je die machten niet te vriend houden, dan kon het zomaar zijn dat je hele bestaan plotseling in duigen zou vallen. En al die dingen samen, deden een appel op die mensen en ze waren bezig hun vrijheid in Christus te verliezen. En daarom schrijft Paulus deze brief aan hen, een soort hart onder de riem. En Paulus gebruikt dan als het ware de woorden, hij hanteert dezelfde termen die ook in dat Frigische gebied, in die stad van Kolossen, door die filosofen werden aangeduid. En het kernbegrip was dan een klein zinnetje, wat we dan noemen de stocheia tou kosmou. Hier vertaald in de herziening met de grondbeginselen van de wereld. Als het nou zo is, 2 vers 20, als het nou zo is dat jullie met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven. En de herziening vertaalt dat heel nadrukkelijk met de grondbeginselen. Ik zat net even te zoeken naar een andere vertaling op de preekstoel. Ik kon de NBV niet vinden, maar die ligt denk ik open op de kansel. In de NBV wordt gesproken over de machten van de wereld. En wie de oude NBG-vertaling 51 voor zich heeft, zal ontdekken dat daar het woord wordt vertaald met de wereldgeesten. En daarin merken we dat de vertalers zoeken naar woorden, maar het heeft te maken met de machten, de onzichtbare machten, de geschiedenis achter de geschiedenis. Maar Paulus zegt, daar hoef je niet bang voor te zijn, want je bent er eens en voorgoed met Christus aan afgestorven. Die machten, die je probeerde te knechten, die machten, die krachten heb je achter je gelaten. En je hoeft niet meer bang te zijn voor de wereldgeesten, alsof, als je het alleen maar bij Christus houdt, alsof je dan onbeschermd in de wereld zou staan. En toch waren die mensen daar in dat Frygische gebied er uiterst gevoelig voor geraakt. Dat ze zeiden, naast Christus is het misschien toch wel goed dat we ons houden aan bepaalde dagen. De nieuwe maansdag, altijd fascinerend wat er met die maan gebeurt. De bepaalde sabbatten die er zijn. Het is misschien toch wel goed om dat te onderhouden. Voorschriften voor eten en drinken en alle dingen daaromheen. Vermengd dus met de angst dat het kwaad, dat de aardbevingen je zomaar ten deel konden vallen. En Paulus geeft ze dus een stukje weerbaarheidstraining. Paulus zegt maar je moet goed onthouden toen je gedoopt werd, toen je van oud naar nieuw ging, toen ben je eens en voorgoed aan die wereld afgestorven. Maar terwijl Paulus het schrijft, merken wij zelf dat ook wij natuurlijk in onze tijd, 2017, ook wij leven natuurlijk niet in neutraal gebied. Elke tijd heeft zijn eigen tijdsgeest die we allemaal inademen en die we allemaal op een bepaalde manier overnemen. Onze gedachten worden erdoor gekleurd en het kan zomaar zijn dat die gedachten misschien wel heel ver verwijderd zijn van de vrijheid die de apostel Paulus ons gunt, die we in Christus hebben ontvangen. De opinies in de wereld, de geest van de tijd, de tijdsgeest, het heeft allemaal te maken met dat kleine zinnetje die we dan noemen de stocheia tou kosmou. De machten van de wereld, de grondbeginselen of de wereldgeesten die mensen als het ware beïnvloeden en ze als het ware slaafs proberen te maken van iets wat als heel belangrijk op tafel wordt gelegd. Nou, misschien moet ik een voorbeeld geven. Een voorbeeld uit de modewereld. De modegeest die toch allemaal onder ons heerst. Het is nog niet zo heel lang geleden hoor, dat in één keer alle meisjes in de klas bij mij allemaal gescheurde spijkerbroeken gingen dragen. Het begon allemaal met een scheur bij de knieën, die dan keurig ontbloot werden. Hartstikke koud in de winter, maar het stond natuurlijk leuk. En langzaam kwamen er meer scheuren in de kleding. Hè, alsof die kleding door het ongedierte was aangevreten bijna. Hè, zo zag het eruit. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat uw dochter of mijn zoon heeft ook zo'n ding en die heeft er mij zelfs ook nog eentje aangesmeerd, die wel wat fatsoenlijker uitziet hoor, moet ik zeggen. Klein scheurtje is dan nog toegestaan. Maar je doet er, of je dat nou wilt of niet, stiekem doe je er toch aan mee. Dat hangt dan in de geest van de tijd. Je wilt erbij horen. En dat is op zich niet verkeerd. Begrijp me goed, daar is niks mis mee. Mits je er maar geen slaaf van wordt. Dat je denkt, als ik nou zo'n broek niet heb, dan ben ik niets meer waard. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar stiekem worden we er toch in meegenomen. De modegeest. Als je dan toch over nadenkt, ik heb collega's, goed opgeleide collega's, die als het straks weer zomer is, dan lopen ze weer in shirtjes rond. En dan zie je bijvoorbeeld, ik heb een collega die allemaal tatoeages heeft. Echt, die zich helemaal versierd heeft. Ze zien er geweldig uit. Maar laat ik eerlijk zijn, in mijn beleving waren fatsoenlijke mensen, die misschien met twee woorden hadden leren spreken, die deden dat soort dingen niets. Of je moest in Spakenburg wonen of in Urk of zo, dan was het geoorloofd. Maar voor de rest hoorde dat in een wereld die eigenlijk niet onze wereld was. En, En je ziet in de cultuur, in de geest van de tijd, zie je steeds meer mensen, als het ware, dat echt gewoon doen. Zich versieren met dit soort zaken. En ze schamen zich er ook niet voor. Ze misschien naar deze preek zouden luisteren en zouden zeggen, joh, dat jij daar je druk over maakt. Maar het is wel de geest van deze tijd. En daarom, die machten die er in dat gebied van Colosse bezig waren, die opinies, die meningen. Wij moeten niet denken dat wij vandaag op neutraal gebied leven. Door de media wil ik mijn hand er wel voor in het vuur steken, dat wij nog meer beïnvloed worden door allerlei meningen dan die mensen in dat ene gebied van Anatolië waar ze destijds wonen en werkten. Die mensen kwamen als het ware niet verder dan alleen wat van buitenaf werd ingebracht of wat ze van huis uit al in zich hadden. Van generatie op generatie hadden ze dat bijgeloof doorgekregen. Maar wij staan er middenin. En als je in de cultuur staat, met de media-overvloed, dan zie je dat wij vandaag in een hele andere tijd leven dan zeg maar 20 jaar terug. Ik zag dat bijvoorbeeld in een programma, misschien hebt u het ook gezien, van Paul Witteman. De journalist van de VARA, Paul Witteman, op zoek naar geluk. 6 afleveringen, waar Witteman allerlei dingen uitprobeert. Waar word je nou gelukkig van? Mindfulness, yoga, breinwetenschap, waar zit dan dat geluksstukje in je hersenen en allemaal dat soort zaken. Maar in dat hele rijtje, op zoek naar geluk, ging onze Paul Witteman ook naar een evangelische gemeente. Ging hij naar Kees Kraaienoord en zag je hem in Veenendaal, te midden in de lofprijs, zag je hem lekker meezwingen en zingen. En hij vertelde in die uitzending, toen hij naar huis reed, ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. Wat was dat heerlijk om met elkaar te zingen. En dat je zag dat mensen elkaar omhelsden. Van hoe gaat het met jou? Geweldig. Als je op zoek bent naar geluk, dan moet je daar ook zeker eens je geluk gaan beproeven. Maar u begrijpt, het hoorde allemaal thuis in een rijtje. Waarin de dingen gewoon naast elkaar werden gezet. Want yoga en mindfulness en al die andere dingen, die waren net zo gelukmakig als de mooie liederen die Kees Kraaienoord daar ten gehore bracht en waarin mensen meegenomen werden in de lofprijs op God. Maar je bent er dus aan afgestorven, zegt de apostel. Je bent eraan afgestorven, eens en voorgoed. En die machten die je bezighouden, je moet je niet te laten verleiden dat je ook ergens maar slaaf van wordt. Als het nou zo is dat je met Christus aan de grondbeginselen bent afgestorven, waarom laten jullie je dan, alsof je nog in die wereld van onzekerheid leeft, waarom laten jullie je dan bepalingen opleggen, zoals pak niet, proef niet en raak niet aan. Want eerlijk gezegd, de voorbeelden die ik heb genoemd, die zijn nog vrij safe, om het maar eens te zeggen. Die zijn lekker buiten onszelf. Nou ja, de spijkerbroeken misschien nog net niet, maar de rest, dat weet ik trouwens ook helemaal niet. En dat is ook iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid, denk ik. Maar het is allemaal nog een beetje buiten ons. Terwijl het gedeelte het ook nog een godsdienstige lading geeft. Waarom laten jullie je nog langer bepalingen opleggen? Weet u wat er in het Grieks staat? In het Grieks staat daar een woord die we allemaal wel een beetje kennen. Het is het Griekse woord dogma dizete. Dogma dizete. Het woordje dogma hoor je daarin doorklinken. Waarom, als je het populistisch zou kunnen vertalen, waarom laten jullie je nog langer dogmatiseren? Voorschriften voorleggen die helemaal niet uit God zijn, maar die door mensen zijn. Verzonnen, zegt hij later ook. Het zijn allemaal menselijke tradities. Er is niks mis mee. Maar waarom laten jullie je door dit soort bepalingen dogmatiseren? Het zijn slechts menselijke tradities. Het is soms ook tot verzadiging van het vlees. Zie mij eens hoe vroom ik ben. Ik heb, en dan kun je een heel rijtje aanvullen. Het zijn allemaal dingen die ook te maken hebben op het terrein van de tradities die er in christelijke instituten of kerkelijke instituten langzaam zijn binnengeslopen. En u begrijpt, dan wordt het natuurlijk wel heel wat spannender. Want dan is het niet meer buiten onszelf, maar dan is het ook iets wat hier zou kunnen spelen. En Jezus zelf, en daarom heb ik ook Marcus 7 gelezen, ik kan daar nou niet uitgebreid op ingaan, maar Jezus zelf had daar ook mee van doen. Hè, toen die fariseeën en die schriftgeleerden uit Jeruzalem, hè, een officiële delegatie, die is nauwlettend ging kijken, hè, die rabbi van Nazareth, hè, wat horen wij toch allemaal van hem? En dan lezen zij, dus dan staat er dat sommige discipelen van Jezus brood aten met ongewassen handen. Oh. Dat is toch wel iets waar de hele wereld overhoop van ligt. Hoe haal je het in je hoofd? Ik vind het trouwens wel heel erg mooi dat er staat, sommige discipelen. Niet allemaal dus. Blijkbaar was er binnen de discipelkring van Jezus, waren er blijkbaar ook zwakke en sterke broeders. Sommige die de mensen die de vrijheid wel aankonden, en die zeiden van, nou ja, staat nergens in de Bijbel hoor, dat je eerst je ritueel moet reinigen voordat je brood gaat eten. Waarom zouden we het eigenlijk nog langer doen? Hè? Het zijn allemaal dingen die goed verzonnen zijn, niks mis mee. Maar sommige van hen aten dus hun brood met ongewassen handen. En zij lieten zich, hè, die fariseeën die komen er dan, en die gaan aan Jezus allerlei dingen vragen, en ze gaan het onderzoeken, en dan zie je dat ze Jezus in het nauw willen drijven, en dan gaat Jezus hen terechtwijzen met een woord uit het woord uit de profeet van Jesaja. En dan is het echt, als ik dat lees, dan denk ik wel eens, als je dat zo zegt, dat je die vrome mensen uit Jeruzalem, die mensen die zo nauwgezet de wet in ere wilden houden, die echt traditioneel behoudend waren, zou je kunnen zeggen, dat Jezus hen dan zo hard aanpakt en zegt, jullie zijn hypocrieten, jullie zijn huichelaars. Weet je niet wat Jesaja heeft gezegd? Je eert je met je mond, maar in je hart verberg je dingen, hè, die voor God natuurlijk openbaar liggen. Niets is zo op een majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En dan bemerk je dat die knellende machten er ook waren in Jezus tijd. En de apostel zegt in dit gedeelte, maar je bent er aan afgestorven. Je bent met Christus aan die machten die je proberen onder een slavenjuk te brengen. Je bent er aan afgestorven. En waarom, als het dan zo is, waarom laat je je dan nog langer dogmatiseren? Waarom laat je je bepalen door menselijke tradities, terwijl je in wezen maar aan één woord genoeg hebt? Dat is Christus zelf. Hoe zei Augustinus het al niet? Heb Christus in je hart en doe verder wat je zelf wilt. Aan Christus hebben we genoeg. Hij is als het ware degene die bepaalt wat wel en wat niet zou mogen. En als je maar dicht bij hem blijft, aan hem blijft afgestorven, dan hebben die machten, die opinies, die hebben geen invloed op je leven. Want dan ben je vrijgezet. Dan ben je met hem afgestorven. Maar ook, en dat is eigenlijk de tweede preek die ik zou moeten houden, dan ben je aan die andere kant van de scharnier ook opgewekt in een nieuw leven. Je bent er dus aan afgestorven. Maar de geest van de Heer Jezus is, daar is dus vrijheid. Nou, de verleiding is natuurlijk erg groot om het nou te gaan concretiseren. Hè? Wat zijn dan die machten die vandaag ook in onze tradities er te doen? Ik geef u alleen maar een suggestie mee dat het soms kan zijn, en Paulus wist daar zelf ook van, dat je soms in al je ijver, hè, ik geef het alleen maar als gedachte mee, hè? In al je ijver vechten soms mensen voor tradities die in wezen niets met Christus van doen te hebben. Maar ze denken voor een goede zaak te strijden. En er is vaak ook niks mis mee. Het zijn vaak goede dingen waarvoor gestreden wordt. Maar het houdt soms de vrijheid in Christus voor anderen, hè, wordt het een belemmering. Want waar de geest van Christus is, daar is dus vrijheid. Laat je dus niet dogmatiseren. Want je bent eens voor goed gestorven. Dat glas, dat is gevallen. En je mag voortaan drinken uit een nieuwe beker. De beker van overvloed, die nog altijd een beker is van genade. Amen. Fijn dat de kinderen ook weer terug zijn. En ik las net in de nieuwsbrief, in de weekbrief, dat jullie hebben nagedacht over de geboorte van Mozes, over de farao. Hoe kan dat ook anders in de Exoduskapel? Dat God bezig is om bevrijding te geven. Nou, hier in de Grote Mensenkerk hebben we ook nagedacht over de rijkwijde van de vrijheid, hoe dat nou zit. We zullen samen God daarvoor danken en we zullen ook voorbeden doen voor en met elkaar. Laten we bidden. We hebben het samen gezongen. Woon, o heiland, in ons midden. Want onder uw heerschappij zijn wij zalig en zijn wij vrij. Wat een diepe woorden hebt u daarin ons aangereikt, dat we dat op onze lippen mochten nemen. Dat we weten waar de geest van de Heer Jezus is, daar is vrijheid. De machten en de krachten die soms de wereld in de tang houden, de geest van de tijd die we inademen, maar soms ook de tradities, menselijke inzettingen, ze kunnen soms hinderen om die vrijheid in Christus te vieren. Maar we danken u voor de krachtige taal die Paulus aan het papier mocht toevertrouwen. Dat te midden van de druk die hij ervoer, gevangen gezet, de loop van het evangelie werd eigenlijk stopgezet. En toch, Heere God, hebt u die tijd gebruikt op een wonderlijke wijze. Zodat wij vandaag kruis en opstanding, dat leren spreken met twee woorden, dat we daardoor de deur naar het volle evangelie geopend zagen zien. Paulus bidt daar ook om. Bid voor mij dat er een geopende deur mag zijn. Dat we de beker van overvloed krijgen aangereikt. Een beker, als we het echt gaan proeven, dat blijkt een beker te zijn die echt vol is van genade. Dat we kunnen zeggen met de psalmist, mijn beker vloeit in hem ook over. We bidden voor elkaar, ook als gemeente, ook in de opbouw van de gemeente, dat als de geest van de Heer Jezus hier mag zijn, dat we dan ook ervaren dat daar vrijheid is. Dat we zullen merken, Heere God, dat de dingen die bedacht worden en de dingen die ook tot stand gebracht worden, dat die allemaal moeten bijdragen tot meerdere glorie van de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat Hij Heer en Heiland mag zijn in ons midden. We danken u zo ook voor de kinderen die ook het evangelie mochten horen uit het Oude Testament, dat de Israëlieten te midden van de verdrukking die er was in Egypte, dat ze zo mishandeld werden en zo moesten huilen en lijden, dat u een nieuwe leider geboren leed worden. Dat de bevrijding, de exodus aanstaande was. Dat God bezig was om ook vrijheid te geven, ook voor de slaven van Egypte. We danken u voor de afgelopen week. We danken u ook dat ons koningshuis een jubileumdag mocht vieren, een verjaardag mocht vieren, dat onze koning Willem-Alexander een mijlpaal mocht gedenken, dat hij 50 jaar mocht worden. En we weten vanuit uw woord dat 50 het getal is van de jubel, dat het een jubeljaar mag zijn. En tegelijkertijd weten we ook van de prins, ook uit het interview dat hij gaf, dat de jubel niet altijd de boventoon voert, dat er ook verdriet is vanwege het gemis van zijn broer. Het verdriet dat hij ziet ook bij zijn moeder en dat in alle kwetsbaarheid daar hij over sprak. En daarom bidden we ook vanmorgen, vooral als we denken aan het getal 50, dat ook het getal is van Pinksteren, dat de geest van Christus hem mag vervullen. Want die kan de ware troost geven. Hij is de trooster, die kan troosten als mensen woorden tekort schiet. Leid hem zo, samen met Maxima en zijn gezin, en dat hij zo, Heere God, ook een voorbeeld mag zijn, ook voor onze samenleving, van respect en van beleefdheid. Dat hij kan laten zien dat hij ook een leesbare brief van Christus mag zijn. Samen bidden we voor elkaar. We bidden ook voor de wereld in al haar noden. De wereld, Heere God, die waarin ook steeds meer onrust komt, waarin de vrede soms ver weg te zoeken is, waarin we ook angsten hebben, angsten voor aanslagen, angsten voor geweld. En te midden van het geweld denken we ook aan uw oogappel, aan Israël. Wat leven we eigenlijk in bijzondere tijden? Dat de dorre doodsbeenderen alweer samen zijn gekomen. Dat er vlees op is gekomen. En dat het alleen wacht totdat de geest er weer in gaat komen. Dat Israël gaat leven op een geestelijke wijze. En dat ze gaan roepen om de komst van de Messias. O Heere, we willen bidden voor bescherming. En we willen ook bidden dat dat beloofde land in dit opzicht een land mag zijn dat overvloeit van melk en van honing. Heere God, zo leggen we alle dingen terug in uw handen. Wees u bij ons als we straks alleen thuis zullen komen. Als er niemand is die op ons wacht, laten we dan het grote geheim van de Heere Jezus met ons meedragen. Dat hij in ons woont. En als hij bij ons is, dan zijn we met hem nooit alleen. We bidden zo voor de kinderen die ook weer naar school mogen gaan, die ook zich mogen ontplooien, ook de jonge mensen die midden in deze maatschappij mogen staan. Heilige Geest, we vertrouwen erop dat u ook wegen schrijft in onze tijd. Dat er een nieuwe generatie mag komen die Christus wil gaan verhogen, die gaan bouwen op u alleen. En dat we zo, Heere God, ook weten dat allen die op u vertrouwen, dat u met u nooit beschaamd uit zullen komen. Zo leggen we alles terug in uw handen. Hoor en verhoor ons, zo alleen om Christus wil. Amen. We zingen tot slot, ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Straks na de zegen zingen we, omdat onze koning ook jarig is geweest, de twee coupletten van het Wilhelmus, ook afgedrukt in uw weekbrief. Maar nu eerst lied 151. Aan het begin van deze nieuwe week mogen wij onze harten verheffen tot de God die leeft. We mogen zijn zegen ontvangen voor onszelf, maar ook voor al degenen die ons lief zijn. De genade van onze Heere en Heiland Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle verbondenheid van God de Heilige Geest met u, maar ook met jullie allen. Amen.
Oh.
Ja.